Welkom bij Hartzeer de podcast, een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden. Lieve luisteraar, ik ben Jamie Vaas en dit is Hartzeer de podcast. In deze podcast ga ik met verschillende mensen het gesprek aan over het onderwerp huiselijk geweld. Na mijn eigen ervaring omtrent dit onderwerp heb ik enorm veel reacties gekregen en eigenlijk de behoefte gevoeld om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken. Vandaag bij Hartzeer de podcast heb ik een nieuwe gast. Roos, welkom.
Hi, dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Ja, nu wel goed.
Ja?
Ja.
Beetje spannend?
Nee, eigenlijk niet.
Nee? Nee. Nou, dan gaan we lekker beginnen. Wil je wat meer over jezelf vertellen? Wil je je voorstellen?
Ik ben Roos. Ik ben 22 jaar. En ik volg een studie social work. HBO.
Oké, dankjewel. Jouw verhaal. Jij bent in contact geweest, in handen gekomen van een loverboy, zoals we dat noemen.
Ja, klopt.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik heb in 2021 heb ik een man ontmoet die een aantal jaar ouder was dan ik. En ik zat op dat moment heel slecht in mijn vel. Ik had eigenlijk geen sociaal netwerk. En hij gaf mij toen heel veel liefde en aandacht, waardoor ik eigenlijk vanaf het eerste moment heel erg aan hem ben gaan hechten. Naarmate de tijd vorderde ben ik ook echt verliefd op hem geworden. In het begin begon het meer een beetje als een spelletje, een beetje aandacht. Was wel leuk, gewoon fijn dat iemand me aandacht gaf. En toen begon hij steeds meer persoonlijke vragen te stellen en echt interesse in mij als persoon te tonen. Waardoor ik dus gevoelens ontwikkelde. Nou merkte ik al best wel snel dat het heel intiem werd, vrij snel. En ik wist me niet zo goed in houding te geven, omdat ik dat niet echt gewend was. En ik vond het best wel lastig om daarmee om te gaan. En uiteindelijk heeft hij mij zo ver gekregen dat hij bij mij is gaan wonen. Na 3 weken al. Dus dat is heel erg vlot.
Ja, dat is heel snel, ja.
Ja, ik had ook geen vrienden. Ik heb ook geen goede band met mijn ouders. Toen, in ieder geval nu wel. Maar daardoor kon hij mij heel makkelijk inpalmen eigenlijk. Wat ik wel graag wil vertellen is dat het bij mij niet zo is gegaan dat hij me hele dure spullen gaf en dat ik seks moest hebben met zijn vrienden.
Nee, dat is een beetje het beeld wat mensen hebben bij het woordje loverboy inderdaad.
Ja, dat is een beetje inderdaad het oude beeld. Bij mij is dat totaal niet zo gegaan. Hij heeft mij voornamelijk in het begin ingezet voor criminele activiteiten. Dus mensen oplichten als geldezel, vooral het financiële stukje.
Heftig. En hij ging bij jou wonen na 3 weken?
Ja.
Dus jij woonde toen al op jezelf?
Ja, ik woon vanaf mijn 20ste op mezelf.
Oké. Okay. En toen hij jou die activiteiten liet doen, dat ging natuurlijk ook niet van de een op de andere dag?
Nee, hij is gewoon heel goed in praten. Dus het kwam eigenlijk steeds met hele mooie praatjes. Hij vertelde mij dat hij dan in het vastgoed zat en dat hij dan klanten had. En die konden dan geld overmaken naar mijn rekening. En dan zou ik daar een deel van krijgen. Ik zat toen financieel ook in de problemen. Dus voor mij was dat heel aantrekkelijk om dat op dat moment te doen. En ik zocht er eigenlijk niks achter. Want ja, wat heeft een meisje van 22 voor verstand van vastgoed?
Nee, ja, niet.
Ja, niet.
En dat bleek dus allemaal niet waar te zijn.
Ja, klopt.
Had je wel eens een gevoel bij deze man, omdat jij was verliefd, zei je, kreeg gevoelens.
Mm-hmm.
Was het echt liefde maakt blind? Of had je wel eens misschien toch een onderbuikgevoel, een intuïtie die zei van, hey, toch voel ik dat er iets niet helemaal klopt aan deze man?
Nou, heel eerlijk gezegd had ik dat dus eigenlijk helemaal niet. Ook omdat hij de enige was met wie ik op dat moment contact had. Dus alles wat hij tegen mij zei, dat nam ik gewoon klakkeloos aan. Dus er was ook niemand waarmee ik kon sparren van, oké, dit klopt niet of dit is niet goed. Of ik kon de signalen die ik op dat moment wel oppikte ook niet echt met iemand bespreken, dus dan, ja.
Nee, en alles wat hij natuurlijk aan jou vertelde, kwam in zijn straatje heel goed voor.
Ja.
En hoe lang heeft jouw relatie met hem uiteindelijk stand gehouden?
Uiteindelijk 1,5 jaar in totaal.
En wanneer was het moment dat je dacht van, hey, nu gaat het zo fout, hier klopt iets niet?
Nou, eigenlijk was ik dat niet. De politie heeft mij uit huis gehaald. Die zijn bij mij ingevallen en die hebben toen aan mij verteld dat hij voortvluchtig was. Dat hij nog moest voortkomen voor meerdere zaken. En toen heb ik met de politie gepraat en die hebben toen eigenlijk tegen mij gezegd van, ja, dit klopt niet, dit kan niet.
Toen op dat moment kwam je er eigenlijk pas achter.
Ja.
Dat moet ook een onwijze klap voor je zijn geweest, want heel jouw, waar je in gelooft, die bubbel, die werd in één keer.
Ja, dat was het ook. Hij was tijdens onze relatie wel heel manipulatief. En hij heeft me ook wel meerdere keren fysiek aangevallen. Alleen dat ben ik in principe uit mijn jeugd en vanuit mijn vorige relaties wel gewend. Dus voor mij was dat niet per se een teken dat ik dacht van, oh, ik moet nu weg.
Dat wat je nu vertelt. Dus je had eigenlijk voor hem heb je meerdere relaties gehad waarin.
Ja.
En vanuit huis uit vertel je?
Ja, klopt.
Wil je daar wat meer over vertellen?
Ik ben op mijn 14e uit huis geplaatst voor jeugdzorg. En vanaf toen heb ik eigenlijk geen vaste huisvesting meer gehad. Ging ik altijd van vriendje naar vriendje. Opa en oma tijdje gewoond, instelling. Dus ik heb vanaf mijn 14 eigenlijk geen vaste huisvesting gehad. Tot ik op mijn 20ste echt officieel dakloos werd verklaard. En toen heb ik via het Leger des Heils urgentie gekregen voor een woning.
Maar is wat heftig allemaal.
Ja.
Ja. En jij bent terechtgekomen bij Stichting 4 uiteindelijk.
Via een Blijf van mijn Lijfhuis.
Oké. Okay. En de hulp die je daar krijgt.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen? Gaat het om therapie?
In het begin krijg je eigenlijk helemaal geen therapie. Dan moet je echt wennen de eerste maand. Dus dan heb je geen telefoon, geen televisie. Je wordt eigenlijk helemaal van de buitenwereld afgesloten om echt even een soort van te processen wat er gebeurd is met je. En dan gaan ze gewoon een beetje kijken hoe jij in elkaar zit. Dan na een maand krijg je een gesprek met een regiebehandelaar. En die gaat dan kijken van oké, wat is je problematiek? Waar loop je tegenaan? En dan gaan ze kijken welke therapie er bij je past.
Oké. En je moeder die zit nu hier op jou te wachten. Ja. Je zei de band was vroeger niet zo goed.
Klopt.
En die is nu wat beter, zei je?
Ja, ik heb systeemtherapie gehad met mijn ouders. Dus dan ga je met een therapeut en samen met de mensen met wie jij je band wil werken, ga je zitten om een tafel en dan bespreken wat de problematiek is en waar je aan wil werken en hoe jullie het allebei ervaren, zodat je zeg maar samen er beter uit kan komen.
En dat is met beide ouders, dus wel met jouw vader als met je moeder?
Ja.
Dat is wel heel goed dat wordt aangepakt.
Ja.
Fijn. Oké. Okay. Even kijken, jij vertelde dat de politie kwam. Wat heftig.
Ja.
Ik heb gewoon nooit een idee gehad dat dat...
Nee, er zijn wel heel veel schokkende dingen achteraf gebeurd waar ik achter was gekomen. Bijvoorbeeld dat hij gewoon mijn paspoort en ID als fraude heeft gebruikt, zeg maar. Hij heeft filmpjes van mij gemaakt waarin hij mij verkracht heeft. Dat heeft hij naar mensen gestuurd. Daar heeft hij een voorschot voor gehad.
Niet waar.
Ja, want ik zou met hem in het buitenland gaan werken. Ik zou daar marketing doen, zeg maar, klantenservice. En hij zou dan voor vastgoed iets doen. En toen zijn ze er dus achtergekomen dat dus een mensenhandelbedrijf was. Sorry, ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Maar ze zouden mij dan dus vanuit daaruit doorverkopen naar Saoedi-Arabië. En ik zou daar dan in de prostitutie moeten werken.
Wat?
Ja.
Hij was van plan je door te verkopen? Ik krijg helemaal kippenvel ervan.
Ja. Toen de politie mij bij mijn ouders heeft gebracht, dacht dat ze mij het huis hebben gehaald, hebben ze ook echt tegen mijn ouders gezegd van als wij haar niet nu weg hadden gehaald, hadden jullie je dochter nooit meer teruggezien.
Oh schat, wat heftig.
Ja.
En maar oké, mensenhandel. Dus deze man stond er eigenlijk al onbekend. Dus de politie hield al die tijd hielden ze hem in de gaten.
Ja.
En ja, misschien doet dat ook helemaal niet toe, maar had hij op dat moment meerdere, ik noem het even, slachtoffers.
Dat mogen ze niet zeggen wegens privacy. Dus ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik weet wel dat hij inderdaad bij meerdere dingen bij vrouwen heeft gedaan, waarvoor hij wel telkens moest voorkomen. Maar kleine dingen. Want dat is het ding. Deze man is zo slim. Hij kent heel de wet uit zijn hoofd. Dus hij weet precies wat hij zeg maar kan doen tot hoe ver hij kan gaan, zodat hij niet juridisch gestraft kan worden.
Is dat nog steeds het geval?
Ja.
Hij is niet berecht.
Nee. De justitie heeft mijn zaak geseponeerd, omdat er onvoldoende wettig bewijs was en alleen vanuit mijn kant, zeg maar. Ze wilden er verder ook geen onderzoek naar doen, omdat het anders te veel schade voor mij zou kunnen opleveren, omdat ik ook dus betrokken was bij criminele activiteiten. Dus ik zou dan eventueel ook de gevangenis in kunnen gaan.
Goh, wat complex allemaal.
Ja.
Vrouwenhandel, dat het nog bestaat. Je hoort wel eens dat soort verhalen, denk ik. Van, nou, dat is zo ver van je bed eigenlijk.
Ja, nou, dat is dus ook altijd. En dat maakt het zeg maar ook zo lastig om erover te praten. Omdat je denkt van ja, dit gebeurt alleen op televisie of in films. Het gebeurt niet bij mij. En ook zeg maar wat ik van Loverboys wist voordat heel deze situatie bij mij gebeurde, was de situatie van Maria Mostert. Dus jongens die op het schoolplein stonden te wachten en dan inderdaad je dure cadeaus gaven, dat je seks moest hebben met zijn vrienden om dat terug te betalen. Bij mij is dat nooit gebeurd.
Hey, en ik ving net heel even op dat je zei dat hij jou heeft gefilmd terwijl hij heeft verkracht.
Ja.
Maar dacht je toen ook niet van hier klopt iets niet? Dit is...
Hij heeft mij ook heel vaak gedrogeerd. Dus op momenten dat gebeurde, toen was ik ook gedrogeerd. Later heeft hij dat filmpje aan mij laten zien, zeg maar op zijn telefoon. En toen ben ik heel erg geschrokken. Dus dat vond ik inderdaad wel heel erg. Maar 3 dagen daarna of zo werd ik ook weggehaald door de politie. Dus ik kon daar op dat moment ook niet echt iets mee doen of zo. Ik dacht alleen, wat gebeurt hier?
Dus deze man die gaf jou drugs, zodat je eigenlijk gewoon zo ver oud was.
Ja.
En dan kon hij gewoon doen met jou wat hij wilde.
Ja, maar echt alles. Hij heeft zoveel dingen van me gestolen ook. Mijn telefoons, mijn pinpas. Hij ging gewoon soms weg met mijn spullen en dan ging hij ze doorverkopen. En dan ging hij mij zo erg manipuleren dat ik gewoon dacht dat ik het zelf kwijt was geraakt of zo. Ik geloof toch alles wat hij zei blindelings.
bizar wat manipulatie met je geest kan doen, hè?
Ja.
Als je nu terugkijkt op die periode, denk je dan echt van, waar was ik mee bezig? Wat was hij thinking? Als je helemaal uit zo'n situatie wordt gehaald. Soms als je dan even met een helikopterview naar een situatie gaat kijken. Helderheid.
Ja, ik heb dat wel heel lang gedaan. Ik heb heel lang mezelf echt de schuld gegeven van, waarom ben je zo naïef geweest en zo dom? Want ja, waarom laat je dat toe? Maar ik kon er niks aan doen. Dus ik heb nu wel gewoon geaccepteerd, zeg maar, dat ik er niks meer aan kon doen. Maar ik ga nu wel beter letten op de signalen, denk ik. Ik denk ook niet dat ik ooit nog in staat ben om een man te vertrouwen, eerlijk gezegd.
Nou, ik denk dat je nooit de hoop in liefde moet opgeven. Want de situatie wat jij hebt meegemaakt is natuurlijk super traumatiserend. Maar er zijn echt wel lieve mannen, hoor. Ook voor jou. Er komt een hele lieve man op je pad.
Ja, ik weet het niet. Ik geloof daar niet zo erg
in. Nee,
eigenlijk.
Helemaal niet meer?
Nee. Nee.
Nee. Misschien later, op een ander tijdstip.
Ik hoop.
En anders heb je genoeg aan jezelf.
Ja.
Je vertelde dat de band met je ouders was toen de tijd niet zo goed.
Nee.
Je zei ook weinig vriendschappen om je heen.
Ja.
Zij kon je eigenlijk alles wijsmaken. Want hij was de enige met wie hij natuurlijk contact had. Het is bizar dat hij dus jou van alles kon laten geloven. Want je ouders waren niet goed, slecht. Wilde je toen wel eens eigenlijk het liefst wel misschien praten met mensen om je heen? En heeft hij dat toen, zeg maar, geprobeerd te voorkomen? Door te zorgen dat jij...
Ja, ik heb het wel geprobeerd om met mensen uit mijn omgeving te praten. Maar dan ging hij daar weer zo op een bepaalde manier op in, op bepaalde dingen die hun deden. Dus als zij dan bijvoorbeeld iets zeiden, dan gaf hij weer een reden waarom ze dat tegen me zeiden. En dat zeg maar was om iets van mij te krijgen. Dus daardoor ging ik gewoon heel erg geloven dat iedereen eigenlijk tegen mij was, behalve hij. Want als ik dan bijvoorbeeld iets tegen mijn beste vriendin zei, dan zei hij ja, maar dat zegt ze ook alleen maar omdat ze het jou niet gunt, omdat zij geen vriend heeft. Weet je wel, dat soort dingen.
Ja, dus hij probeerde je beetje bij beetje eigenlijk te isoleren.
Ja, maar ik was op een gegeven moment ook helemaal geïsoleerd van alles en iedereen. Hij beheerde op een gegeven moment mijn social media, mijn telefoon. Hij bepaalde wat ik droeg, wat ik zei, waar ik heen mocht. Gewoon alles eigenlijk.
Bizar dat het zo... Dat mensen zo kunnen zijn. Ik ben iedere keer, wat voor gesprek ik ook hoor, soms zijn het ouders, nou nu met jou dan een vriend. Dat is bizar, hoe dat... Slechte mensen.
Ja.
Echt. Pure evil. Hey, en in hoeverre heeft Vier jou geholpen aan het werken voor een betere toekomst?
Bij Vier ga je echt... je hebt een mentor en je gaat echt met je mentor kijken van, Oké, wat wil ik bereiken, zeg maar, als ik hier uitkom? En dan ga je gewoon met je mentor doelen opstellen. Dus bijvoorbeeld een van mijn doelen was het beginnen met een opleiding weer. Op een zelfverdedigingssport gaan. En dan ga je gewoon samen met je mentor de opties daarvoor afwegen. Zodat je echt ook tijdens je verblijf al aan het bouwen bent naar als je straks weer naar buiten komt. Dus niet dat je dan in een heel groot gat valt opeens.
En hoe gaat het nu met je?
Nou, nu gaat het heel goed, gelukkig.
Ja.
Ik heb in totaal 10 maanden bij Vier gezeten. Ik heb daar aan heel veel verschillende dingen gewerkt. Bijvoorbeeld ook mijn weerbaarheid. Dus ik kan nu mijn grenzen aangeven. Ik kan voor mezelf opkomen. Ik kan ook bij mezelf aanvoelen wanneer ik iets niet oké vind. Ik heb geleerd dat ik eigen keuzes mag maken. Dat ik mezelf niet de schuld moet geven van wat er is gebeurd. Dat dit gewoon een ervaring is die mij persoonlijk vormt. Ik heb nu gewoon weer goed contact met mijn ouders. Ik heb een goede vriendengroep om me heen gebouwd. Ik heb nog steeds contact met de begeleiders vandaar. Dus dat geeft ook heel veel steun en heel veel hoop. Dus ik heb echt weer vertrouwen in de toekomst.
Dat is heel fijn. Ja. Heb je leuke toekomstplannen?
Ik ben nu natuurlijk bezig met de opleiding. Ik wil heel graag andere meiden of vrouwen helpen, zeg maar, die niet per se in soortgelijke situatie hebben gezeten. Maar wel in situaties waarvan ze denken dat ze er nooit meer alleen uitkomen. Dat er geen hoop meer is, zeg maar. En verder, ik wil gewoon gelukkig zijn en gewoon leven. Gewoon zelf leven, zeg maar, niet geleefd worden.
Heel goed. Vooral. Mooie plannen. Is er iets wat jij zou willen meegeven aan luisteraars als tip?
Als je het gevoel hebt dat je hulp nodig hebt, zoek het alsjeblieft. Wees nooit bang om over dingen te praten. Voel je niet gek, want er gebeuren hele gekke dingen in de wereld. En als je mensen hebt waar je mee kan praten, probeer het dan alsjeblieft. Ook al denk je zelf dat ze denken dat je gek bent. Je bent niet gek. En het komt echt goed, ook als je geen hoop meer hebt.
Altijd blijven praten dus.
Ja, altijd blijven praten.
Die krijgen we vaker. Dank je wel. Johannes, iedere aflevering gaan wij samen even aan de hand van het gesprek wat we hebben gevoerd een aantal vragen beantwoorden.
Wat is je opgevallen?
We hebben net Roos gesproken. Die is slachtoffer geweest van een loverboy. En Roos vertelde aan mij dat zij compleet werd geïsoleerd door een loverboy. Vervolgens is zij daar natuurlijk heel, heel goed. Ze is daar uitgekomen. Het gaat goed met haar nu. Soortgelijke situaties. Hebben jullie daar een bepaalde... heb je daar een handleiding voor? Is er iets wat je meegeeft om uit zo'n heftige situatie te komen?
Jazeker. Kijk, stap 1 is om te zorgen dat je hierover gaat praten. Dus dat je gaat delen. Kijk, op het moment dat je erin zit en wellicht word je bedreigd. Wellicht heb je zelf ook criminele dingen moeten doen. Hè, wat ook als drukmiddel gebruikt wordt. Hè, dat je drugs moet rondbrengen of andere criminele dingen moet doen. Zo van, goed, je bent nu zelf ook crimineel. Dus je kan niet naar de politie of je kan niet naar hulp. Want dan ben je zelf ook de sjaak, zeg maar. Dus wat er belangrijk is dat je niet meteen van 0 naar 100 in één keer het roer om kan doen en ook hoeft te doen, zeg maar. Dus het begint met heel laagdrempelig iemand bijvoorbeeld in je omgeving ook in vertrouwen nemen. Dat kan zijn iemand van de familie, maar ook iemand van de sport, iemand van school, van het werk, noem maar op. En als dat niet lukt, dat je bijvoorbeeld ook de online mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld Chat met Vier, dat je daarheen gaat om anoniem te chatten. Om dan vervolgens ook te gaan checken van, wat gebeurt hier allemaal? Is dit normaal? Is mijn twijfels die ik heb, kloppen die? Nou, vervolgens zijn er in ieder geval heel veel mogelijkheden en heel veel organisaties die je dan vervolgens daarmee kunnen helpen. Heel veel hulpverleners die ook verstand hebben hiervan. Want je bent namelijk niet de enige die dit meegemaakt. Er zijn veel meer die dit meemaken. En dan zijn er allerlei opties van veilige opvang. Om vervolgens te kijken naar behandeling, te herstellen. Maar ook heel belangrijk is om vanuit daar te gaan kijken naar je toekomst. Want je bent meer dan alleen maar een slachtoffer ergens van. En je moet daarna ook weer verder. Dus het is ook gewoon heel belangrijk om te zorgen dat je weer de school gaat afmaken. Dat je weer leuke dingen gaat doen. Dat je hobby's gaat aan, dat je contacten aangaat. En op die manier ook stappen krijgt om als je het verwerkt hebt en als je het verder kunt, omdat het ook kan. En dat het niet dan eigenlijk je leven helemaal op pauze heeft gestaan, om het zo maar te zeggen.
Er zijn gelukkig genoeg hulpmiddelen voor de meiden.
Ja, er is zeker genoeg hulp. Het is natuurlijk een ontzettend... dat hebben we vandaag ook gehoord, denk ik. En alle hoop die er is, is het ook een hele pittige weg. Maar hij is er wel. En met Roos zijn er ook vele anderen die natuurlijk dat pad hebben bewandeld. En ik zou zeggen, put daar hoop uit en pak de eerste stap en deel het met iemand in je omgeving. Of nogmaals bij ons bijvoorbeeld op onze anonieme chat.
Dit was de allerlaatste aflevering van Hartzeer de podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Deze podcast is een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden.